zullen we in een moment van stilgebed deze dienst aan de Heere opdragen. De Heere schraagt allen die vallen. Hij richt alle gebogenen op. Alle ogen wachten op u en gij geeft hun te zijner tijd hun spijze. Gij doet uw hand open en verzadigt met welbehagen al wat lijft. Zo zijn we vanmorgen samengekomen in de naam van onze God en Vader die hemel en aarde gemaakt heeft. Die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. Laten we ook staande nog twee coupletten van dit prachtige loflied zingen. Het tweede en het vierde couplet van 337. 337, het tweede en het vierde couplet. Vanmorgen hebben we de tweede advent en voordat we deze dienst verder vervolgen, wil ik graag Rinske en Sharon uitnodigen, ze zitten al helemaal vooraan, om de adventsteksten voor ons te lezen. Ga je gang.
Ik lees Matthäus 1 vers 20b. En de engel verscheen aan Jozef in een droom en zei tegen hem: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de Heilige Geest.
Ik lees Jesaja 7, vers 14. Daarom zal de Heere u zelf een teken geven. Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren. En zij zal hem de naam Immanuel geven.
Hartelijk dank, Rinske en Sharon. Jullie gaan naar de zondagschool. Een hele fijne ochtend toegewenst. Zullen we samen bidden en zijn zegen vragen ook voor deze dienst. We danken u, Vader in de hemel, dat we mogen weten dat we in de Heer Jezus Christus vrijgemaakt zijn van de zonde en dat niemand en niets ons zal kunnen aanklagen. Heer, wat is het geweldig dat we mogen weten dat er een lam van God was, en dat bent u, Heer Jezus, die naar deze wereld gekomen is om voor al onze zonden de straf aan het kruis op Golgotha te dragen. Heer, en als we nu in onze geest naar dat kruis op Golgotha kijken, dan zien we daar de man van smarten die beladen werd met onze zonden droeg en daardoor van mens en God verstoten werd. Daar geleden heeft, daar de diepte in gegaan is om ons uit de diepte te redden. Heer, dank u wel voor dat geweldige verlossingswerk. Dank u wel voor de vier broeders en zusters die vanmorgen daarvan willen getuigen. En dat niet alleen willen getuigen met hun woorden, maar ook laten zien dat ze met Christus die dood zijn ingegaan en met Christus ook opgestaan zijn in nieuwheid des levens. Heere, wilt u hen een hele fijne, bemoedigende dienst geven? En wilt u hen volmaken van uw Heilige Geest? En volmaken van vrijmoedigheid om te vertellen over de dingen die u in hun leven gedaan heeft. Heer, we willen ook danken voor de familieleden, de kennissen, vrienden die met hen meegekomen zijn. Heer, wilt u hen ook een hele fijne dienst geven. Zij die misschien nog helemaal niet gewend zijn om in een kerk te zijn of in deze dienst te zijn. Heer, wilt u hen dan laten ervaren dat u de God bent die leeft en dat u een God bent die van ons houdt. Heer, wilt u aanwezig zijn in deze dienst. Heer, we willen ook danken dat we voor elkaar mogen bidden. We danken u voor de brief van de kaart van familie De Wolf. En wilt u hen alstublieft ook zegenen daar bij hun dochter en schoonzoon in Australië. Heer, we danken u voor de verjaardag van Grietje. Dat u haar ook gespaard heeft. En we zijn ontzettend blij, Heer, met ons Kosses-echtpaar. Als we zo de afgelopen week gekeken hebben wat voor werk zij samen met vele anderen verzet hebben. Heer, dan zijn we ontzettend dankbaar dat u hen zoveel gezondheid en kracht gegeven heeft om dit grote werk te mogen doen. En we weten, Heer, dat zij het alleen maar mogen doen uit genade en uit de kracht die u hen verleend heeft. En dat u hen elke keer weer ook zoveel vreugde geeft in het werk wat ze mogen doen. Heer, wilt u hen alstublieft nog lang voor de gemeente en ook voor elkaar sparen. En dat ze ook nog lang u mogen dienen. Heer, dank u wel daarvoor. Ik wil ook heel in het bijzonder bidden voor Helma. U weet ook de moeilijke situatie waarin Helma terechtgekomen is. Nu haar man zo ziek geworden is. Heer, ik wil u bidden, wilt u met Anton zijn. En we weten, Heer, dat hij soms overweldigd wordt door het evangelie. En dat hij als het ware niet aan kan nemen. Soms lijkt het daar wel op. Maar we willen u bidden, Heer, wilt u zijn hart alstublieft aanraken. En dat hij met graagte, met groot verlangen, u mag aanvaarden in zijn leven. Heer, zo willen we ook bidden voor zuster Esther Kusvelle. Dank u wel dat het een stuk beter met haar gaat. En we willen u bidden, Heer, wilt u haar ook verder een goed herstel schenken. Wilt u met Dick zijn en de kinderen. Heer, wilt u hen ook alstublieft heel veel kracht geven om in deze situatie ook goed om te kunnen gaan. Ik wil ook bidden, Heer, voor broeder Boensma. U weet dat er binnenkort een onderzoek gedaan wordt. Heer, wilt u hem ook heel dicht nabij zijn en hem ook sparen voor zijn vrouw. Heer, we weten dat u de heiland van de wereld bent. En we willen u vragen, wilt u alstublieft uw liefdevolle handen op hem leggen. En hem en zijn vrouw in deze moeilijke fase van hun leven, alstublieft uw genade en uw heil doen laten ervaren. Heer, zo willen we ook hartelijk danken voor broeder Wim Cohen, dat hij ook vanmorgen weer in de dienst mag zijn. Dank u wel dat u hem gespaard heeft, ook na de operatie. En we vinden het ontzettend fijn, Heer, dat we elkaar zo weer mogen ontmoeten. En wilt u hem alstublieft ook een volkomen herstel schenken. Heer, dank u wel dat we zo voor elkaar mogen bidden. We willen bidden voor uw volk Israël. We weten, Heer, dat uw volk Israël, u zegt het ook zelf, vlak voor uw wederkomst, Heer Jezus, zal dat volk door alle volkeren gehaat worden. Heer, we zien het om ons heen gebeuren. Maar we danken u, Heer, dat u waakt over uw volk. Heer, dank u wel dat we ook voor de vervolgde broeders en zusters mogen bidden. In China, in Noord-Korea, in de Afrikaanse islamitische landen. Heer, we willen u vragen, wilt u uw gemeente wereldwijd alstublieft beschermen? En we danken u, Heer, dat u zelf gezegd heeft dat de poorten van het dodenrijk de gemeente niet zullen kunnen overweldigen. Want hij die in ons woont, is sterker dan die in de wereld woont. Heer, dank u wel dat we zo deze dienst bij u mogen brengen en uw zegen mogen vragen. Heer, wat is het geweldig dat er zoveel geld bij elkaar gebracht is voor het project Adulam in India. Dank u wel dat we op deze manier ook een steentje bij kunnen dragen aan het geweldige, mooie werk wat daar uit naam van Christus gedaan mag worden. Dank u wel daarvoor. Dank u wel voor al die broeders en zusters die zich zo ingezet hebben voor deze kerstmarkt. Voor al het werk wat gedaan is. Heren, wilt u hen rijkelijk zegenen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Laten we met elkaar 444 zingen uit de bundel Opwekking. 444. Daar zingen we over het verlangen wat we mogen hebben om te mogen komen tot de bron die ons nooit teleurstelt. 444 uit de bundel Opwekking. Laten we met elkaar een stukje lezen uit Johannes hoofdstuk 4. Johannes hoofdstuk 4. Het is alweer 3 weken geleden dat ik u meegedeeld heb dat we een aantal keren uit het Johannesevangelie zullen stilstaan bij ontmoetingen die de Jezus heeft met mensen. En er staan er 7 in het Johannesevangelie, 7 hele persoonlijke ontmoetingen die de Jezus met mensen heeft. En we willen daar heel graag met u over nadenken. En de tweede ontmoeting die de Jezus met zo iemand heeft, zo'n heel persoonlijke ontmoeting, vinden we in hoofdstuk 4 van Johannes. En daarvan lezen we vers 4 tot en met vers 30. Het is een stukje, maar het zijn hele korte versen. En je kunt er moeilijk iets tussenuit halen. Johannes 4, te beginnen bij vers 4. Er staat over de Jezus dat hij door Samaria moest gaan. En hij kwam dan in een stad van Samaria, genaamd Sychar, dicht bij het veld dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had. Daar was de bron van Jacob. Jezus nu was vermoeid van de tocht en bleef zo bij de bron zitten. Het was ongeveer het 6e uur, dat is 12 uur 's middags, midden op de dag. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En Jezus zei tot haar, geef mij te drinken, want zijn discipelen waren naar de stad gegaan om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zeide tot hem, hoe kunt gij als Jood van mij een Samaritaanse vrouw te drinken vragen? Want Joden gaan niet om met Samaritanen. Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij wist van de gave Gods en wie het is die tot u zegt, geef mij te drinken, gij zou het hem gevraagd hebben en hij zou u levend water hebben gegeven. Ze zeiden tot hem, Heere, gij hebt toch geen emmer en de put is diep, hoe komt gij dan aan het levend water? Zijt gij soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en er zelf uit gedronken heeft met zijn zonen en zijn kudden? Jezus antwoordde en zeide tot haar, een ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water dat springt ten eeuwig leven. De vrouw zeide tot hem, Heere, geef mij dit water, opdat ik geen dorst heb en niet hierheen behoef te gaan om te putten. Hij zeide tot haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide, ik heb geen man. Jezus zei tot haar, terecht zegt gij, ik heb geen man. Want gij hebt 5 mannen gehad en die gij nu hebt, is uw man niet. Hierin hebt gij de waarheid gesproken. De vrouw zei tot hem, Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden en gij lieden zegt dat te Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tot haar, geloof mij vrouw, de ure komt dat gij nog op deze berg, nog te Jeruzalem de vader zult aanbidden. Gij aanbidt wat gij niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want het heil is uit de Joden. Maar de ure komt en is nu dat de waarachtige aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid. Want de Vader zoekt zulke aanbidders. God is geest. En wie hem aanbidden, moet er aanbidden in geest en in waarheid. De vrouw zei tot hem, ik weet dat de Messias komt, de Christus, die Christus genoemd wordt. Wanneer die komt, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tot haar, ik die met u spreek, ben het. En daarop kwamen zijn discipelen en waren verbaasd dat hij met een vrouw in gesprek was. En toch zei er niemand, wat zoekt gij of waarom spreekt gij met haar? De vrouw dan liet haar kruik staan en ging naar de stad en zeide tot de mensen, kom mee en ziet een mens die gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Zou deze niet de Christus zijn? Ze gingen de stad uit en kwamen tot hem. Tot zover deze prachtige geschiedenis uit het leven van de Heer Jezus. En als je een ontmoeting hebt met de Heer Jezus, inderdaad, dan verandert je leven. Ik weet niet of u nog kunt herinneren wanneer dat u voor het eerst een echte, werkelijke ontmoeting had met de Heer Jezus. Een persoonlijke ontmoeting. Niet zo van aangezicht tot aangezicht, maar ja, dat je echt ervaart dat de Heer Jezus er is. Nou, dan verandert je leven. En daarvan kunnen we lezen in het Johannesevangelie, waar we inderdaad van deze ontmoetingen kunnen lezen. Een paar dingen over datgene wat we vanmorgen met elkaar gelezen hebben. Een prachtige geschiedenis die begint met de woorden in vers 4, en hij moest. Van wie? De Heer Jezus had geen keus. Hij moest door Samaria gaan. Altijd als ik dit woord lees, hij moest door Samaria gaan, moet ik nog altijd denken aan een gebeurtenis die ik meemaakte in de Hoekse Waard onder Rotterdam, waar ik een aantal jaren samen met Helene heb mogen wonen en werken. Op een middag had ik een afspraak gemaakt bij een familie, een boerenfamilie. En ik zou daar komen op huisbezoek. En ik draai daar met mijn auto het erf op. En op een gegeven moment, toen ik met mijn auto dat erf opdraaide, toen had ik net het idee of de Heilige Geest in mijn binnenste zei van, nee, je moet niet hier zijn, maar je moet naar de andere kant van het dorp strijden. Vlakbij Dordrecht ligt dat. Daar moet je naartoe, want daar is iemand die je nodig hebt. Ik zag de boer al bij de deur komen. Ik draai mijn auto om en ik rij zo weg. En ik kwam aan het andere eind van het dorp. En ik belde aan. En die mevrouw die daar opendeed, die zei, hoe wist u dat ik gebeden had of u zou komen? En ik kwam daar. En deze vrouw was zo in zielenood. En ik mocht haar tot de Heer leiden. En 2 uur later ben ik naar die boerenfamilie gegaan. Ik heb verteld, ja, ik moest even weg. Dat is dat moeten. Er staat in de Romeinenbrief dat zonen Gods worden door de geest van God geleid. Dat is hetgeen wat de Heer Jezus meemaakte. Hij moest door Samaria gaan. Hij wist dat er iemand was die nood had in haar leven. Hij wist dat daar iemand was die hij moest ontmoeten. Wat is het belangrijk, broeders en zusters, dat wij in ons leven ons openstellen voor de leiding van God in ons leven. Het is zo makkelijk als het ware om de dag maar in te rollen en je hebt de hele dag allang gepland en je weet precies wat je van minuut tot minuut gaat doen. In plaats van, zoals Jacobus ook zegt, zo de Heere wil en wij leven, zullen wij dit of dat doen. Wat zijn wij vaak geneigd om ons programma van onze dag helemaal in onze eigen handen te houden. En soms gebeurt het dat er iets in ons leven gebeurt, een plotseling iets wat we helemaal niet van tevoren uitgedacht hebben, waardoor een dag soms helemaal anders kan verlopen. Dat ervaart u soms ook wel eens. Soms zijn dat niet altijd de even prettigste gebeurtenissen. Wat is het belangrijk dat je je openstelt voor Gods leiding in je leven? Dat is de ene kant. Aan de andere kant lezen we ook dat de Heer Jezus in Lucas zegt tegen die twee Emmausgangers: moest de Christus ook niet lijden? En moest in zijn naam niet gepredikt worden? Mensen, het evangelie, de verlossing, dat wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft, was bittere, bittere noodzaak. Het was niet zomaar dat, we leven nu in Advent, het was niet zomaar dat de Heer Jezus dacht van, nou, ik vind het best eigenlijk wel eens een keertje leuk om zijn poosje tussen die mensen hier op aarde te leven. En ze eens wat beter te leren kennen. En ook eens een beetje op de hoogte zijn van wat zij zo meemaken. Zo was het niet. Het was bittere noodzaak. God, de Heer Jezus, moest mens worden. Hij moest naar beneden komen. Wat een vernedering is dat voor de Zoon van God geweest. Om daar in die stal van Bethlehem geboren te worden. Om als een vloek aan het kruis te sterven. Dat was een moeten. Er was geen andere mogelijkheid. Daarom zegt er Jezus in het hoofdstuk hiervoor tegen Nicodemus: verwonder je niet dat ik gezegd heb, gij lieden moet opnieuw geboren worden. Vandaar dat woordje, hij moest. Weet je, het evangelie, wat ook vanmorgen verkondigd wordt, is niet zomaar vrijblijvend. Het is de enige mogelijkheid om u het ware leven te geven. Het is de enige mogelijkheid waardoor je mag weten dat dit leven niet zomaar zinloos is voor 80, 70, 60 jaar. En dan zand erover en dat was het dan. Het is de enige mogelijkheid om te beseffen dat ons leven meer is dan alleen maar een lijf wat je moet verzorgen totdat het sterft en dan begraven wordt. Het is een noodzaak wat er Jezus voor ons gedaan heeft. Het tweede wat mij hier zo opvalt in dat stukje, dat is dat er Jezus vermoeid was. De Zoon van God, die hemel en aarde gemaakt heeft, die ons hart geschapen heeft, de aders in ons lichaam. De Zoon van God, de schepper van hemel en aarde, lezen we hier dat hij vermoeid was, dat hij honger had, dat hij dorst had, dat hij gewoon ook volkomen mens was. Als er één is die ons begrijpt, dan is hij het wel. Er staat in de Hebreeënbrief dat hij in alle delen als wij gelijk geworden is. We hebben het niet over een onbereikbaar iemand. Hij is volkomen mens geworden. En weet je, als je dan moe bent, dan is er één plek waar je naartoe moet, waar je uit kunt rusten. En dat vind ik zo mooi dat het hier staat. Hij bleef bij de bron. Hij ging bij de bron zitten. Nou, dat was niet zomaar een bron. Het was een bron waarvan we kunnen lezen dat dat stuk land door Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven was. Jacob had dat stuk land gekocht van Sichem. U kunt erover lezen in Genesis 33, hoef het niet op te slaan. Daar lees je dat Jacob dat stuk land gekocht had. Maar dat was niet zomaar een stuk land. Dat was het stuk land waarvan je kunt lezen dat Jacob eindelijk na jarenlange zwerftocht over de aarde, bij zijn oom Laban geweest, eindelijk weer thuis kwam. Hij kwam weer terug in het beloofde land. Je zou kunnen zeggen, hij kwam weer tot rust. En dat land waar Jacob toen eindelijk na zijn zwerftocht weer thuis kwam, dat had hij toen gekocht. Weet je, de bron is de plek waar je tot rust komt. Er is iemand die gezegd heeft, kom tot mij en ik zal je rust geven. Die bron is voor ons niemand anders dan de Heer Jezus, waar je eindelijk thuis komt na je zwerftocht. Nog iets heel wonderlijks. Wat heeft Jacob toen daar gedaan? Eerste keer van zijn leven, na vele, vele jaren, komt Jacob op die plaats aan, precies dezelfde plaats als waar de Heer Jezus nu is. En wat doet Jacob daar? Hij bouwt daar een altaar. en hij bidt tot God. Hier zie je de eerste keer dat Jacob een altaar bouwt. En dat hij met God gaat spreken. Dat hij God gaat aanbidden. Dat hij als het ware een relatie krijgt, een persoonlijke relatie met zijn God. Er is maar één plek waar je God kunt vinden. Dat is op die plek. Weet u, die vrouw, de Samaritaanse vrouw, we hebben het net gelezen, die vraagt op een gegeven moment, waar moeten we nou aan bidden? In Jeruzalem of hier in Samaria? De bergen waar de Samaritanen aanbidden. Waar is nou de plaats van aanbidding? Met andere woorden, waar kan ik God ontmoeten? Waar kan ik God vinden? Nou, we weten dat de Heer Jezus net in Jeruzalem geweest is. In Johannes 2 kunt u het over lezen. Nou, daar heeft hij de tempel gevonden. Het was één marktplaats geworden. Het was één handelsplaats. Er werden alleen maar dieren verhandeld en geld gewisseld en duiven verkocht. Nou, we weten wat de Heer Jezus gedaan heeft. Die heeft de hele boel eruit geknikkerd. Hij heeft gezegd, jullie maken het gebedshuis, het huis van mijn vader, tot een rovershol. Moeten we daar aan bidden? In Jeruzalem? Of hier, op de berg Gerizim? En dan zegt de Heer, het maakt eigenlijk niet uit waar. Het maakt niet uit in welke kerk. Oh, dan vallen die kerkmuren ineens helemaal weg. Want dan zegt de Heer Jezus, het gaat erom hoe je met je hart bent. Is je hart waarachtig voor God? Is je hart eerlijk voor God? En heb je de geest van God, dat nieuwe leven in je ontvangen? Dan kun je aanbidden. Dan kun je God vinden. Deze vrouw was God kwijt. Ze wist niet wie die God was. Het is een plaats waar het altaar stond. Het is een plaats, misschien weet u dat, toen het volk Israël uit Egypte geleid werd, toen hadden ze ook nog een doodskist bij zich. Nou, dat is een lange uitvaart geweest. Weet u wie er in die doodskist lag? De beenderen van Jozef. De beenderen van Jozef. Jozef had gezegd, als ik sterf, dan wil ik begraven worden op deze plek. Op dat stuk land wat Jacob gekocht heeft. Waarom? Omdat Jozef na zijn dood wist, er is hoop. Er is een opstanding. Weet u, deze plek waar de Heer Jezus deze vrouw uit Samaria ontmoette, was niet in de eerste plaats, niet alleen een plaats waar je tot rust komt, zoals Jacob. Was niet alleen een plaats waar je het altaar hebt, waar je tot God kunt bidden. Maar was ook een plaats van hoop, van toekomst. Dat er ook een opstanding is. En we lezen in de Bijbel, niemand komt tot de Vader dan door mij, de Heer Jezus, maar ook dat Hij onze hoop is. Onze werkelijke hoop. Maar er is er nog één ding wat ik over deze plaats wil zeggen, waar dit plaatsvond. Deze ontmoeting. Deze ontmoeting vond plaats bij de bron. Niet zomaar een put. Maar als hier in de Bijbel, in het Grieks, het woordje bron gebruikt wordt, er waren verschillende bronnen of putten. Er waren heel veel putten gegraven, onder andere door Isaac en ook door Jacob, waar gewoon stilstaand water in was. Regenwater, grondwater, maar gewoon dat water stond daar stil. Soms had je het geluk dat je een put groef, en dan moest je vaak heel diep graven, dat je in een ader terecht kwam, waar water stroomde, ondergrondse bronnen. En dan had je het geluk, je leest het bijvoorbeeld bij Isaac, dat je een bron vond met levend kwelwater. Of een stromend water. Nou, deze bron van Jacob was een hele bijzondere bron. Het was inderdaad een bron waar het water stroomde. Waar je altijd vers en fris water had. Nou, er is er maar één die deze bron voor ons wil zijn. Dat is de Heer Jezus. Als je moe bent, zoals de Heer Jezus hier, als je niet meer weet hoe het verder moet, mag ik je dan uitnodigen om bij die bron te komen. Om bij die enige bron te komen waar je eindelijk thuis komt en tot rust komt. Om bij die bron te komen waar je werkelijk God mag ontmoeten. Om bij die bron te komen waar je ineens weer hoop krijgt in je leven. Zoals het gebeente van Jozef daar op die plaats begraven was. In de hoop. Je mag bij de bron komen waar je levend vers water hebt. Nou daar, op die plek waar de Jezus wist, daar moet ik uitrusten. Daar kom ik tot rust en daar mogen wij komen. Mensen, wat is het belangrijk dat we elke keer weer opnieuw naar die bron toe gaan. Dat we elke keer weer opnieuw daar de Jezus mogen ontmoeten. Het jaarmotto, ontmoeten, ontmoetingsplaats. Dat we elke keer weer opnieuw die bron mogen leren kennen in ons leven. Nou, daar vond die hele speciale ontmoeting plaats met deze vrouw. Nou, deze vrouw, die kennen we natuurlijk niet zo. Maar de Heer Jezus, die kende deze vrouw wel. Zeer zeker. Deze vrouw was in de eerste plaats een zondige vrouw. Daar is de Bijbel duidelijk over. De Heer Jezus, die laat dat ook heel duidelijk zien. En deze vrouw komt ook tot de bekentenis. Want de Heer Jezus zegt op een gegeven moment tegen deze vrouw, haal je man eens. En dan zegt deze vrouw, ik heb geen man. Dan zegt de Heer Jezus, nou dan ben je wel heel eerlijk. Want je hebt al 5 mannen gehad. Je hebt al 5 mannen gehad die niet van jou waren. Zou het een hele aantrekkelijke vrouw geweest zijn? Die om elke vinger wel een man kon wikkelen? Zou het een vrouw zijn die altijd maar op zoek was naar andere nieuwe avontuurtjes? Een vrouw die het eigenlijk al gauw zat was met een man waar ze wat langer mee op moest trekken? En dan zegt hij, Jezus, die man die je nu hebt, dat is de man van een ander... Dat is niet eens je eigen man. Weet u dat hier? De Heer Jezus staat tegenover een vrouw die naar de wet van Israël, gelukkig dat ze maar in Samaria woonde, daar waren de regels wat soepeler. Maar als zij in Juda of in Jeruzalem gewoond zou hebben, dan zou het heel anders geweest zijn. Dan was het Sanhedrin erachter gekomen. En dan was ze naar het Sanhedrin gebracht. En dan was ze waarschijnlijk... Waarschijnlijk had ze dan moeten sterven. Want er staat ook letterlijk in de Bijbel, in Leviticus staat het, in de wet van Mozes, als een vrouw op overspel betrapt mag worden, dan mag zo'n vrouw niet blijven leven. Nou, de Heer Jezus, Gods zoon, die staat hier tegenover de zondaar, de zondares. En dan denken we natuurlijk van, nou, dan zal de Heer Jezus deze vrouw ook wel veroordelen. Maar weet u, als u 1 bladzijde terugslaat in het gesprek wat de Heer Jezus heeft met Nicodemus, dan zegt de Heer Jezus in het 17e vers, Johannes 3 vers 17, dan zegt de Heer Jezus hier zo prachtig, God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden wordt. De Heer Jezus die gaat niet naar deze vrouw om haar te veroordelen en zeggen, kijk eens wat je allemaal fout doet. Maar de Heer Jezus komt naar deze vrouw om haar uit te nodigen tot iets wat haar nooit meer teleurstelt. Zoals ook die zondares die op heterdaad betrapt werd en dat de Heer Jezus zegt, wie van u zonder zonde is, werpen de eerste steen. En dan is er niemand die een steen werpt. En dan zegt er Jezus, ook ik veroordeel u niet. De Zoon des Mensen is niet gekomen om te veroordelen. Dat komt straks. Als de Jezus voor de tweede keer zal komen, dan zal hij oordelen. De mensen die niet in de Jezus geloofd hebben. Ik veroordeel je niet. De Heer Jezus maakt aan deze vrouw duidelijk, je kunt 5 mannen hebben, je kunt 6 mannen hebben, je kunt 7 mannen hebben, maar de instelling voor jou is zo dat je als het ware nooit genoeg hebt. Het bevredigt je nooit echt. Dat verlangen van jou, misschien dat seksuele verlangen, of dat verlangen van aandacht, daar zul je nooit in bevredigd worden. De Heer Jezus maakt deze vrouw duidelijk van, ik heb iets voor jou. Ik heb iets voor jou waardoor je werkelijk echt bevredigd wordt. Iets waar je nooit meer dorst van krijgt. Kijk, wij leven in een wereld waarin we zeggen, ik heb een mobieltje, maar ik wil eigenlijk een veel beter mobieltje hebben. Ik heb een computer, maar ik wil een betere computer hebben. En ik wil een nog betere computer hebben. En ik wil de allerbeste computer hebben. Ik heb een auto en ik wil een nog betere auto hebben. En ik wil de allerbeste auto hebben. Ik heb een prachtige keuken, maar die keuken is... Ik wil... Ziet u in wat voor leven wij terechtgekomen zijn? We zeggen wel eens, het bezit van de zaak is het einde van het vermaak. We willen eigenlijk steeds meer. En dat is het leven in deze wereld. We hebben eigenlijk nooit kunnen we zeggen, nou, hier ben ik nou mijn leven lang mee tevreden. Er moet altijd meer komen. Dat is op de een of andere manier dat wat er in de mens aanwezig is en we krijgen het er maar niet uit. Heb ik ook. Hebben we allemaal. Maar als we vanuit deze drive leven, mensen, wat hebben we dan een teleurgesteld leven? De Heer Jezus zegt, ik heb iets voor je. Ik heb iets voor jou in plaats van al die verlangens die je hebt. En dat wordt in jou iets waardoor je zegt, nou heb ik nooit meer dorst. Nou is mijn verlangen werkelijk echt vervuld. En dat is dat levend water. Dat levend water wat in jou een soort springende fontein kan worden, een stromend water. Dat wil ik aan jou geven. En die zondige, die eenzame vrouw die natuurlijk met de nek aangekeken werd door die mensen in Sychar, want zij heeft mijn man eraf afgenomen. En een vrouw die verworpen was, die juist op het moment dat er niemand putte, op het hees van de dag, daar ging putten. Een Samaritaanse vrouw. Een vrouw die geen contact met God had. Ze sprak alleen over onze vaderen aanbidden daar. Ja, misschien ben je hier en zeg, ja, mijn vader of mijn moeder. Nee, het gaat om jouw persoonlijke relatie. Vrouw, je kunt elke keer weer opnieuw proberen een man te krijgen. Je kunt elke keer weer opnieuw proberen iets. Maar weet je, alles wat je probeert, het leidt uiteindelijk tot teleurstellingen. De Heer Jezus is de enige waar je altijd van kunt genieten. En weet je, als je van dat water gaat drinken, dan merk je ineens, die moeheid is weg. Als je van dat water gaat drinken, dan merk je ineens van, hé, die honger is weg. Dat plaatst je op een niveau wat veel hoger is dan je aardse verlangens. Mensen, dat is genieten. En broeders en zusters, en ik kijk ook naar mezelf, ik denk dat wij veel te weinig genieten van de volheid van de Heilige Geest in ons leven. Hoe kun je nou werkelijk genieten van de volheid van de Heilige Geest in je leven? Laten we toch opnieuw naar de Heer Jezus gaan. En al die verlangens, al dat andere maar eens eventjes aan de kant zetten. Weet u, die vrouw, toen ze eenmaal wist dat dit Heer Jezus was, wat zien we dan? Ze liet haar kruik staan. Dat was ineens niet meer zo belangrijk, dat water. Ze liet haar kruik staan en ze rende naar Sychar. Ik heb nou toch iemand gevonden. Nou, die moet je leren kennen. Deze vrouw was helemaal overweldigd door haar ontmoeting met Jezus. Misschien kent u hem, broeder Kos. Predikant geweest in Westerhaar, Jan Kos, Wim Kos. Wim Kos die vertelde tegen mij, toen ik tot geloof kwam, toen reed ik met de fiets in de sloot. Ik zag niks meer. Ik was zo ontzettend blij. Ze zeiden, je bent gek geworden. Dat was mijn geloof. Ik was als het ware in een hele ander niveau terecht. Ja, later kwam hij wel weer een beetje met zijn voet op de grond terecht. Maar dat leven wat de Heer Jezus geeft, dat stijgt uit boven alle verlangens hier op deze wereld. En soms denk ik wel eens, genieten we wel van dat nieuwe leven? Of laten we dat nieuwe leven een klein beetje wegdrukken door de verlangens die ons aangepraat worden vanuit deze wereld? Ik denk dat we daar best wel eens over na moeten denken voor ons persoonlijk. En als dat nieuwe leven, dat levend water, wat de Heer Jezus ook zegt, dit is de geest van God, dat levend water, Johannes 7 kunt u dat lezen, dat dat levend water de geest van God de ruimte mag hebben in ons leven. Maar hoe krijg je dat dan? Die vrouw zegt, dat wil ik hebben. Dat is nou hetgeen wat mij ontbreekt in mijn leven. Ik moet steeds weer iets opnieuw hebben. Ik moet steeds weer nieuwe uitdagingen hebben om mijn leven te kunnen leven. Maar ik wil zo graag tot rust komen. Ik wil zo graag dat vinden waar ik in wezen eigenlijk altijd naar gezocht heb. Geef me dat. En dan zegt er Jezus, ja, dat zou ik je wel willen geven. Maar dan is er nog iets wat uit de weg geruimd moet worden. De Heer die kan je dat nooit geven als je een zondig hart hebt. De Heer die kan je dat nooit geven als er geen vergeving is. Dat kan alleen door het kruis van de Heer Jezus. En daarom zegt deze vrouw iets heel moois. Want die vrouw die zegt tegen de Heer Jezus, hoe komt u nou aan het levend water? Waar komt het dan vandaan? De put is zo diep. En u heeft geen emmer. Weet u, de Heer Jezus, die had ook geen emmer. De Heer Jezus, die is zelf die hele diepe put afgedaald. Hij is zelf naar de bron afgedaald om voor ons die bron te openen. Hoe laat was het dat de Heer Jezus daar bij die put zat? Het zesde uur. Als we aan het einde van het Johannes-evangelie leest, hoeft het niet te doen, dan zien we de Heer Jezus aan het kruis hangen. En dan wordt ook ineens gezegd, het was het zesde uur. En wat gebeurde op dat zesde uur? Toen werd het helemaal donker. Toen heeft God als het ware de zonde van de hele mensheid op de Heer Jezus gelegd. Hij heeft gezegd, jij bent de schuldige. Jij bent degene die de zonde van de hele wereld op je schouders krijgt. En toen is de Heer Jezus die diepe put ingegaan. Toen is de Heer Jezus die diepte ingegaan voor jou, voor u, voor mij. Om voor ons dat levend water zonder emmer naar boven te halen. Hij stond op na 3 dagen. De put kon hem niet vasthouden. Hij overwon de dood. Zoals Jona uit de diepte van de zee omhoog kwam. Zo wil hij dat ook in uw leven doen. Hij daalde neer om u dat eeuwig leven te geven. Geef mij dit water. En wat zegt er Jezus dan? Dan zegt er Jezus heel eenvoudig in het 21ste vers. Geloof in mij, o vrouw. Niet in die vaderen, niet in al die familieleden van jou, niet in al die mensen die jou veroordelen. De Heer Jezus zegt in vers 21, vrouw, geloof in mij. Stel je vertrouwen op de Heer Jezus. En weet u wat er dan gaat gebeuren als je gelooft in de Heer Jezus? Tot slot, sla eventjes met mij op Johannes 20, want daar eindigt Johannes evangelie mee. Wat gebeurt er als je gaat geloven in de Heer Jezus Christus? Nou, dan staat er in vers 31 van Johannes 20. Alles wat er in dat boek, het Johannes-evangelie, geschreven is, is geschreven. Waarom? Dan staat er in vers 31. Opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat gij gelovende, en dan komt het leven hebt. Het leven hebt in zijn naam. Er is maar één plek waar je het overvloedige, volle leven kunt krijgen. Dat is op die plek. Door het geloof in de Jezus. Nou, deze vrouw, Die is zo veranderd. Toen ze dat begreep, ze rende weg, ze liet haar kruik staan. Ze wist nou wat de belangrijkste dingen waren van haar leven. Ze wist nu wat belangrijker was nog dan haar eerste levensbehoefte. Dat is haar relatie met God. Ze ging de stad in en ze vertelde wat de Heer Jezus aan haar verteld heeft. Ze wist dat ze vergeving van zonde ontvangen had. Ze mocht haar zonde belijden. En ze mocht andere mensen uitnodigen. En dan staat er, ze zegt, kom mee en ziet de mens die mij alles verteld heeft wat ik gedaan heb. Oh, straks mogen we ook hier vandaan heen gaan. En dan mogen we zeggen, kom mee. Kom naar die ontmoetingsplaats. Kom naar die schuilplaats. Kom naar die plaats waar we elkaar mogen ontmoeten. En bovenal de Jezus mogen ontmoeten. Om daar te drinken van het levend water. Wat ons nooit meer teleur zal stellen. Mag ik u vragen? Bent u al eens gegaan? Bent u al eens gegaan naar de Jezus? Heeft u al eens een persoonlijke ontmoeting met de Jezus gehad? Hij geeft u dat wat de wereld u niet kan geven. De wereld stelt keer op keer teleur. Maar bij hem vind je dat ware leven. Het is wel een hele diepe put. Inderdaad. En de broeders en zusters die hier gedoopt worden, die laten eigenlijk zien dat zij met Christus die diepe put afgedaald zijn. De diepte ingegaan zijn. Maar uit die diepte zijn ze met Christus opgestaan. Ze hebben het oude leven achter zich gelaten. En met een nieuw leven verder gegaan. Wat een geweldig getuigenis. Waar we naar gaan luisteren van de vier dopelingen die dat op een eigen manier ook zullen gaan vertellen. Amen. Voordat de broeders en zusters gedoopt worden, willen ze eerst heel kort vertellen waarom, hoe ze tot deze stap gekomen zijn. U weet dat de procedure is zo dat mensen zich aanmelden bij de raad om gedoopt te worden. Dan zijn er altijd twee oudsten van de raad die een gesprek met de dopelingen hebben om te vragen hoe ze tot geloof gekomen zijn, waarom ze zich willen laten dopen. Dat wordt altijd teruggekoppeld in de oudste raad en dan hebben we ook de vrijmoedigheid om hen te dopen. Ik wil graag vragen aan Tieneke, want Tieneke was toch ook de eerste die de doop aankondigde, de vraag naar de doop stelde, om hierheen te komen en te vertellen waarom ze zich wil laten dopen.
Nou, ja, daar sta je dan. Het was niet gepland, moet ik zeggen, in mijn leven. Ik had het wel anders gepland allemaal. Ik ben van huis uit niet kerkelijk. En ik ben vroeg gaan zoeken naar God. En de eerste gemeente die ik van binnen zag, dat was een vrije baptistengemeente. Maar ik ben daar niet erg lang gebleven. Iemand nam me mee naar de katholieke kerk. En daar ben ik blijven hangen. Ik ben op mijn 20e katholiek geworden. Heb me laten dopen zoals het in de katholieke kerk gaat. En ben theologie gaan studeren. En toen ik afgestudeerd was, toen dacht ik, ik wil nog een keertje terug naar een baptistengemeente. Kijken wat het met me doet. Dat heb ik gedaan. En het deed me gelukkig niks, dacht ik toen. Maar toen ik thuis kwam, toen ging ik vreselijk twijfelen. Het was heel erg. En ik heb dat gevoel maar snel weggedrukt, want op dat moment kon ik dat even niet hebben, want ik had net een eerste baan in het pastoraat. Ik ging verhuizen naar Haaksbergen om daar als pastoraal werkster in de katholieke kerk te werken voor de parochies van Haaksbergen, Puurse en Boekelo. Maar dat, die twijfel liet mij toch niet los en ben maar eens in de Bijbel gaan lezen. Dat had ik ook al jaren niet meer gedaan. Het klinkt misschien heel gek, maar ik was pastor in een kerk. Maar ik had geen relatie met Jezus. En dat is best wel een beetje raar misschien, maar toch was het zo. En nou ben ik de draad kwijt, dus nou pak ik mijn spiekbriefje. En ik ben dus in de Bijbel gaan lezen en op een gegeven moment ging ik een boekje lezen over het evangelie, waar het evangelie in werd uitgelegd. En dan las ik dat Jezus voor mijn zonde gestorven is. En dat hij ook de straffen heeft gedragen en dat hij de prijs betaald heeft met zijn bloed. En toen dacht ik van, waarom weet ik dit niet? En waarom heeft niemand mij dat verteld? Want ik vond het gewoon geweldig wat ik las. En ik heb toen op dat moment mijn hart aan de Heer gegeven. En vanaf dat moment is gewoon alles heel erg veranderd. Ik ben de Bijbel gaan pakken en de catechismus daarnaast. En dan maar vergelijken van wat staat in de catechismus en wat staat er in de Bijbel. En ik kwam erachter dat er veel dingen in de katholieke kerk gebeuren die niet op de Bijbel terug te voeren zijn. En inmiddels had ik ook gehoord dat mijn aanstelling niet verlengd zou worden. Dus ik ging maar eens denken van, wat ga ik nou doen? Blijf ik in de katholieke kerk? Ga ik naar een andere parochie? Ga ik daar werken? Dan kom ik waarschijnlijk precies dezelfde problemen tegen als die ik nu tegenkwam. Of ga ik uit de katholieke kerk? En ik heb heel lang nagedacht. Ik heb gebeden en ik heb besloten om uit de katholieke kerk te gaan. En ben maar eens gaan kijken of er ook vrije baptisten in de buurt van Haaksbergen zaten. En die waren er wel. Ik heb eerst contact gezocht met de gemeente in Hengelo. En ben via de dominee daar in contact gekomen met mensen die vanuit Haaksbergen naar Enschede hier naar de gemeente gaan. Ben ik eerst een hele tijd naar de Bijbelstudie geweest. Half jaar lang of zo. Ik wilde niet naar de kerk. Had ik geen interesse in. Ik wilde ook niks met deze gemeente. Maar de Heer werkt wel eens op een andere manier dan je zelf wilt. En na een half jaar ben ik hier naar de gemeente gegaan. En het was verschrikkelijk. Ik kreeg vreselijke angstaanvallen in de kerk. En ik wist niet waar het vandaan kwam. Totdat ik op een gegeven moment merkte als ik erg veel nadacht over de Maria-verering. Want daar was ik best wel veel mee bezig geweest. Ik heb ook in mijn leven een aantal keren mijzelf toegewijd aan Maria. En als ik daar de dagen daarvoor mee bezig was, dan had ik zondagochtend hier vreselijk angst aanvallen. Ik heb daar wel voor gebeden en er zijn ook mensen die dat voor mij gedaan hebben. Maar het ging gewoon niet over. Toen heb ik het maar een keer tegen dominee Niemeyer gezegd. En we hebben ook samen gebeden en sindsdien is het helemaal weg. En ik dank de Heer daar ook elke zondag voor als ik hier zit, dat ik gewoon heel rustig in de kerk kan zitten en dat er niks gebeurt. En de Heer heeft mij bevrijd en daarom wil ik mij vanochtend laten dopen.
Want dan wil ik graag Martijn vragen en kun je ook erbij komen? En Monique, om ook te vertellen hoe jullie tot deze stap gekomen zijn.
Ik ben Martijn, ter Haar. Dat is mijn vrouw, Moei. Ben van huis uit hervormd. En gingen we wel eens naar de kerk. Meestal met kerst en zo. En ik heb wel vroeger zondagsschool gehad. En ebt dat weg, zeg maar, in je leven. En dan zoek je je leven in andere dingen, dus in materiële dingen. En dan denk je, dat is het. Maar in je hart weet je wel dat het niet is. En dan dan ga je zoeken en zoeken. En dan, toen op een gegeven moment kwam een dag dat ik, God mij riep, zeg maar. En dat ik ook dankbaar ben dat ik hier sta en dat ik mij bekeerd heb. Dat was in de vakantie trouwens. En vanaf die dag is mijn leven helemaal veranderd. Dus in mijn dingen, zaken die vroeger was nog wel met hard rock en zo, dat heb ik allemaal weggedaan en het is allemaal veranderd. En mevrouw, in de Bijbel heb ik gelezen dat als een man tot geloof komt, dat de vrouw ook komt. Automatisch, zo min of meer staat dat erin. Dus ik heb daar altijd op vertrouwd en dat is ook gebeurd. Dus ik heb me daar nooit echt zorgen om gemaakt. En ik laat me graag dopen. En we voelen ons zeer op ons gemak bij deze gemeente. Die we overigens, ik heb dat in gebed gebracht en toen kwam dit op internet. En toen zijn we hierheen gegaan. Heel kort, maar zo is het wel. Dus daar was het. Dus, mooi dat er veel mensen zijn. Dus.
Hallo, ik ben Monique en ik vind het heel eng om hier te staan. Ik ben opgegroeid in een gezin wat eigenlijk antichristelijk was. En ik ben eigenlijk pas voor anderhalf jaar voor het eerst mee in aanraking gekomen dat Martijn tot geloof is gekomen. Hij was daar al een tijdje mee bezig geweest zonder dat ik dat eigenlijk beseft had. En toen kwam het eigenlijk een beetje koud op mijn dak. Toen moest ik daar eerst heel erg aan wennen. Was ik eerst eigenlijk een beetje boos, omdat hij dat eigenlijk zonder mij had gedaan. En ben zelf toen ook in de Bijbel gaan lezen, wat ik eerst ook nog wel vrij moeilijk vond. Ik was toen ook zwanger van onze jongste zoon Lucas. En die is met de keizersnede geboren omdat het voor mijn gezondheid niet meer verder kon. En toen ik in het ziekenhuis lag, is het toen heel slecht met me gegaan. En toen kreeg ik toch op een gegeven moment na de bevalling een bepaald gevoel van... er gebeurt nu iets met mij wat ik zelf ook niet ken. Dat was heel beangstigend. En ik moest eigenlijk heel lang in het ziekenhuis liggen. Maar ik was na 3 dagen... ben ik toch thuisgekomen zonder dat mensen dat eigenlijk verwacht hadden. En is het eigenlijk heel erg goed gegaan. Dat was de eerste stap voor mij dat ik dacht van... Er moet iets zijn dat buiten ons werkt en wat dus niet vatbaar is. Toen is onze zoontje Lucas ook heel ziek geweest. Die was heel benauwd en die kreeg weinig lucht. Is in het ziekenhuis terechtgekomen. Tijdens onderzoek heeft hij een hartstilstand gehad. Is toen ook weer tijdens het onderzoek weer gereanimeerd en gelukkig de gezondheid weer uitgekomen. En dat heeft mij echt de ogen geopend. Dat ik zeg van, toen is voor mij het punt gekomen dat ik zeg van, ja, ik ben in de Heer gaan geloven. Ik ben er nog lang niet. Ik moet nog heel veel lezen en heel veel begrijpen. Ik heb nog heel veel vragen. Maar mijn wens is toch om me vandaag te laten dopen.
Daarom mogen we ook heel eenvoudig geloven in de Heer Jezus. En dat is het allerbelangrijkste. Robert, ga je gang.
Morgen, broeders en zusters. Ja, ik ben blij dat ik hier vanmorgen mag staan om dan gedoopt te worden. Maar ik kreeg zo de laatste weken, toen het een beetje bekend werd, het idee dat de broeders en zusters nog blijer waren dan ik. Ik denk, nou, daar zit ik toch op de goede plek. Nu even kort, ik heb niks bij me verder. En anders krijg ik de dominee weer op dak van, ja, je vertelt te lang. Hoe ik dan eigenlijk ertoe gekomen ben. Nou, het is uit ellende geboren. Ik stond op een plek, heet ontginningsplek. Nou, ik was ook helemaal niet ontgonnen. Nou, daar zijn ze nog hard mee bezig. Het gaat aardig op de goede weg. Maar daar kwam op een bepaald moment in de avonduren... kwam iemand in een keer bij mijn auto. Dat was een broeder uit Hengelo. Ik zei, nou, dat vind ik heel fijn dat je dat deed. Dat was al het eerste wat ik fout deed. Moest ik direct alles afleren. Het feit van... Nee, het is de Heer. Ik ben nu zover dat ik het ook afgeleerd heb. En blij ben met zoveel nieuwe broeders en zusters. Maar de Heer is in mijn hart gekropen. Hij is er nooit weer uitgekomen. En wat hij allemaal al gedaan heeft in, laten we zeggen, goed een jaar tijd. Daar kan ik hem alleen maar in danken. Bidden zijn we zo goed in, hoor ik zo vaak, maar danken. We kunnen de Heer eigenlijk alleen maar de hele dag danken voor wat hij allemaal voor ons doet. Dank u.
Wij gaan ons omkleden voor de doop en broeder Robert Kuipers zal met ons een aantal liederen nog zingen.
Nee, ik ga dat niet alleen doen. Dat begrijpt u wel. We doen dat samen. Ik zou graag met u samen zingen 213 uit de bundel Opwekking.
Thank you.
graag Tineke vragen om hierheen te komen. Als Tineke gedoopt is en uit het water omhoog komt, dan zingen we met elkaar dat eerste stukje van lied 546. Het eerste couplet met het stukje daarna. Dus 546 uit de bundel Opwekking. Tineke, we hebben je getuigenis gehoord. We zijn ervan onder de indruk. Wat geweldig dat de Heer zoveel kan doen in je leven. We hebben een tekst voor je uitgezocht, die we je ook graag mee willen geven. En je kent de tekst waarschijnlijk wel. Uit 2 Korinthe 5 vers 17 en 18. Daar staat, zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft. En ons de bediening der verzoening geschonken heeft. Dit vers willen we je heel graag meegeven. Tineke, op grond van je getuigenis en in opdracht van de Heer Jezus mogen we je dan ook dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Als Martijn gedoopt is, dan zingen we lied 146, het Nederlandse gedeelte. Immanuel, Immanuel, zijn naam zal zijn Immanuel. 146 uit de bundel Opwekking. Martijn, we hebben je geloof, getuigenis gehoord. En we wilden je graag een vers meegeven uit Jesaja 26, vers 3 tot en met 4... Daar staat, standvastige zin bewaart gij in volkomen vrede, omdat men op u vertrouwt. En dan een geweldige belofte voor jou, vertrouwt op de Heere voor immer, want de Heere is een eeuwige rots. En dat vers wil je heel graag als gemeente meegeven. Martijn?
Ja.
Maar een beetje meten.
Ja.
In opdracht van de Heer Jezus en ook jouw getuigenis gehoord hebbende, mogen we je dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Monique, we hebben je getuigenis gehoord en daar zijn we van onder de indruk. Het is fijn dat je gebed verhoord is, dat jij niet alleen, maar dat jullie samen hier mogen staan. Wat is dat de genade van God, want het gebeurt ook wel anders. Maar dat is heel fijn dat dat zo kan. Wil je ook graag een... als Monique gedoopt is, dan zingen we het eerste couplet van 488 uit Opwekking. 488. Heer, ik kom tot u. Ook voor jou hebben we een vers uitgezocht. En dat vers komt uit Psalm 37, vers 3 tot en met 5. Daar staat: vertrouw op de Heere en doe het goede. Woon in het land en betracht getrouwheid. Verlustig u in de Heere, dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op Hem en Hij zal het maken. Nou, dat is heel wat, hè? En dat willen we je heel graag meegeven. Monique, we hebben je getuigenis gehoord. En in opdracht van de Heer Jezus mogen we je dan ook dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Ja, in Rusland hakken ze een wak in het ijs en dat dopen ze in de open lucht, hè? Dus het valt hier nog wel mee.
Ja.
Ja. Wat was het wonderlijk dat we jou in de auto vonden op de ontginningsweg. Ja, Rienke en ik. We hebben daar een heel gesprek met je gehad. We hebben je er weggehaald. En de Heer heeft je een plek gegeven om te wonen. En hij heeft je ook een plek gegeven om de Heer te ontmoeten hier in de schuilplaats. En wat mogen we daar dankbaar voor zijn. De Heer is goed voor je. Als Robert gedoopt is, dan zingen we met elkaar 544 uit de bundel Opwekking. En dat is speciaal voor hem, wat hij zo prachtig ervaren heeft. Meer dan rijkdom, meer dan macht. Ja, daar kunnen we niet één couplet, maar daar moeten we toch het hele lied van zingen, omdat je dat niet af kunt breken. Dus lied 544 zingen we als Robert gedoopt is. Ook aan jou willen we graag een tekst meegeven uit de Bijbel. En dat gaat over hetzelfde thema. Er staat in 2 Korinthe, hoofdstuk 8, vers 9. Gij kent immers de genade van onze Heer Jezus Christus, dat Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zou worden. Robert, we hebben je naar je getuigenis mogen luisteren. We hebben het werk van God in jouw leven mogen ervaren. En in opdracht van de Heer Jezus willen we je dan ook dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. aan het einde van deze doopgebeurtenis wil ik altijd de mensen uitnodigen om niet te lang te wachten om u te laten dopen. Het is een gehoorzaamheid aan het woord van God om te laten zien op een geweldige manier dat je met Christus als het ware die put ingegaan bent om dat levend water te mogen ontvangen. Dus als u zich wilt laten dopen, wacht daar niet te lang mee, maar meld u aan bij een van de raadsleden van de gemeente. En dan zullen we ook hopen we dat u, dat jij, jullie jongens en meisjes, dat jullie misschien er ook bij zullen zijn de volgende keer als hier een doopdienst gehouden zal worden. Ik wil vragen, straks zal ook het gezin van Martijn en Monique opgedragen worden aan de Heer. Daar hoort Rick natuurlijk bij, maar ook Ilse en Lucas. Of er op de een of andere manier geregeld kan worden dat deze twee kinderen er ook zo bij zijn als we terugkomen na het omkleden. We vinden het heel erg goed en gepast en belangrijk dat we na zo'n doop de dopelingen opdragen aan de Heer en vragen of Gods geest hun leven wil vervullen. Broeder Robert Kuipers zal met name bidden voor Tineke en voor Robert. En ik hoop voor Martijn en Monique te bidden en ook hun kinderen aan de Heer op te dragen, want dat is nog niet gebeurd, maar dat willen we wel heel graag doen.
Heer God, Vader in de hemel, we zijn u zo dankbaar, Heer, dat we met Tineke Buursma bij u mogen komen. Heer, u gaat wel eens een andere weg met ons dan we zelf hebben gepland. En zij is daar een voorbeeld van. Heer, ze heeft een weg uitgestippeld, maar het ging heel anders. Heer, maar ze heeft u leren kennen. Zoals het was bij de put in Samaria. Heren, ze kwam u tegen en u bent met haar verder gegaan. En nu neemt u haar leven in uw handen. En we bidden voor haar, Heer, wilt u haar gebruiken in uw dienst, Heer, want daar strekt ze zich naar uit. Die weg was ze ingeslagen, Heer, maar nu heeft ze u zelf gevonden. Wilt u haar zegenen? Wilt u haar helpen? Wilt u haar duidelijk maken, Heer, wat u met haar leven van plan bent? We danken u voor haar. Dank u, Heer, dat u haar in de gemeente ook aan ons hebt gegeven. Heer, we geven ook onze liefde aan haar, Heer, en willen haar een thuis geven. En wilt u ons daarbij helpen. We loven en prijzen uw naam daarvoor. We komen ook met Robert Vermanen bij u, Heer. Hij heeft u gevonden. Op een manier, Heer, die ook weer anders is. Heer, want u gaat met ons allemaal een andere weg. Maar u bent dezelfde. U bent degene, Heer, die het met ons volhoudt. U bent degene, Heer, die ons helpt om te groeien in uzelf. Om onze weg te vinden. We bidden ook voor Robert, Heer, wilt u hem vasthouden? Wilt u hem volmaken van uzelf, Heer? En wilt u hem ook het vertrouwen geven dat hij nodig heeft? En ook voor hem mogen we weten, Heer, dat u de getrouwe bent. U houdt hem vast. Heer, en wilt u hem helpen, Heer, om ook van dat geloof in u te getuigen, Heer, want dat doet hij graag. Heer, we loven en prijzen uw naam en we danken u voor hem. Amen.
Vader in de hemel, dank u wel dat we zo samen met dit gezin, met Martijn, Monique, met Rick, met Ilse en met Lucas tot u mogen komen. Heer, we hebben gehoord hoe spannend het geweest is met Lucas. Heer, wat is geweldig dat u hem er doorheen geholpen heeft en dat hij nu hier dit mee mag maken. Heer, ik wil u heel in het bijzonder bidden voor Martijn. Wilt u hem helpen om standvastig te worden in u? Een standvastige zin te krijgen in de volkomen vrede die u hem wilt geven. Wilt u hem helpen, Heer, om man te zijn naast Monique en vader te zijn in zijn gezin. Om ook de rust in het gezin te brengen en ook de stabiliteit. Heer, wilt u hem helpen om zijn taak te vervullen als man, als vader in zijn gezin. Heer, we weten dat het niet zomaar kan. En daarom wil u vragen, Heer, wilt u hem volmaken van uw heilige geest? Heer, wilt u hem alstublieft vervullen? Zo wil ik dat ook bidden voor Monique. Heer, u kent haar. U kent ook haar zwakten soms. En ik wil u bidden, Heer, wilt u haar ook vervullen met uw heilige geest? Heer, de vrouw die zei, geef mij dat water. Heer, en we mogen weten dat u ons zult geven de wensen van ons hart. Zoals we ook dat vers aan Monique mee mochten geven. Heer, ik wil u heel in bijzonder bidden voor Rick. U weet dat hij heel veel bezig is met u. Dat hij graag in de kinderbijbel bezig is. En dat hij ook al heel vroeg in zijn leven zijn hart aan u gegeven heeft. Heer, ik wil u bidden, wilt u Rick bewaren? En wilt u het zo maken dat hij ook heel vroeg in zijn leven mag ervaren dat u een plan heeft met zijn leven? Heer, dat wil ik ook bidden voor Ilse. Dank u wel voor Ilse, Heer, en dat u haar toevertrouwd heeft aan dit gezin. We willen u vragen, wilt u haar bewaren en haar heel dicht nabij zijn? En dat ook Ilse al heel vroeg in haar leven u mag leren kennen. Heer, wilt u alsjeblieft uw handen op haar leggen en haar zegenen en haar beschermen? Zo ook bij Rick. En dan willen we danken voor Lucas. Dank u wel dat u hen Lucas toevertrouwd heeft. U heeft dat leven gegeven. En we willen u bidden, Heer, wilt u waken over dit leven? En wilt u ook al heel vroeg realiteit worden in het leven van Lucas? Dank u wel dat we zo voor elkaar mogen bidden en dit gezin aan u op mogen dragen. Hartelijk dank daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Tijdens dat vierde couplet wil ik graag vragen of de mensen die gedoopt zijn met mij naar de hal willen, of met mij alvast daarheen willen gaan. En dan kunnen degenen die gedoopt zijn zich opstellen in de achterzaal. En dan kunnen de broeders en zusters jullie God zegen toewensen. Laten we met elkaar 24 uit het supplement zingen. Ontvang dan de zegen die hij aan ieder van ons mee wil geven. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Jezus voor de tweede keer zal komen en ons voor altijd tot zich zal nemen. Maranatha. Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.